Welkom bij deze bonusaflevering van de Microcast, de podcast waar we ons verdiepen in de microscopische wezens met een macroscopische impact. Vandaag zijn we hier voltallig aanwezig. We zijn hier met Naomi.
Hallo.
Met Marion.
Hallo.
Met Arne.
Hallo.
Céline.
Hey.
En mezelf, Joren. We hebben een lijst gekregen met allemaal vragen van jullie, die we de voorbije maanden hebben verzameld, onder andere op de Dag van de Wetenschap. En daaruit hebben we een paar vragen geselecteerd die we vandaag gaan behandelen. We hebben vragen gekregen van kindjes, van volwassenen. Het was heel leuk om...
De variëteit aan vragen te zien.
Ja. Maar ja. Is er iemand die wil beginnen?
Ja, ik wil anders wel beginnen. We hebben een vraag gekregen van Baptiste, een jongen van 11 jaar. En die vroeg zich af, wat is de grootste bacterie? Wel, Baptiste, de grootste bacterie heeft een heel mooie naam. Thio Margarita Magnifica.
Wauw. Wow.
Mooie naam, hè?
Margarita.
Ja. Het is een bacterie die is ontdekt op een exotische plaats in de mangroves in Guadeloupe. Het is ontdekt in 2010, maar eigenlijk is pas een paar jaar geleden hebben ze ontdekt dat het een bacterie was. Zodanig groot dat mensen dachten dat het een schimmel was. Een gokje, hoe groot zou die bacterie zijn?
Oei, oei.
Amai, ik ben hier slecht in.
Een centimeter of
10. Ik ging ook een centimeter, zeggen. Oké, okay, ik ga voor een halve centimeter.
Oké, okay, ja, nee, ik ga voor een centimeter of 10.
10 centimeter? Oh,
volgens mij kan dat wel.
Ik ga ook 1 centimeter.
Ja.
Oei.
Ik ga ook een halve centimeter.
1 millimeter dan.
Nee. Wel, het is een gemiddelde lengte van 1 centimeter, maar er zijn wel cellen gevonden tot 2 centimeter. Dat is echt reusachtig groot, hè.
Dat is gigantisch voor een bacterie.
Dat is groter dan een menselijke cel.
Het is geen 10 centimeter, maar het is wel inderdaad.
Ja, wel. Kunnen we dat in perspectief zetten? Ja.
Dus dat is een dikke 100 keer groter dan een gemiddelde bacteriecel.
Amai. Ja.
Dus dat is niet meer microscopisch. Je kunt dat echt zien met blote oog.
Dat zeker zien met blote oog.
Cool.
Het heel interessante is ook, ze hebben enige vorm van organisatie in hun cel. Ja, omdat ze zo groot zijn natuurlijk. Een gewone bacterie is klein voor een reden. Dat die gemakkelijk aan voedingsstoffen uit de omgeving kan opnemen. Maar omdat die nu zo groot is, moeten transportprocessen in de cel op een of andere manier toch efficiënt kunnen gebeuren. Mm-hmm. Dus die heeft enige vorm van organisatie wat eigenlijk heel uniek is voor een bacterie.
Mm-hmm. Heeft die bacterie een bepaalde functie of weet je dat niet?
Heel weinig over kent over die bacterie nog. Maar een paar jaren geleden even echt heel intensief.
Ja, ze wisten nog niet dat het een bacterie was.
Ja, inderdaad. Ja, dus wees, de laatste jaren heel intensief.
In de mangroves, wat zijn dat juist?
Mangroves zijn stukken bos eigenlijk die onder water staan, hè, door de zee. En daar staan heel veel bomen in en die hebben van die speciale wortels en die kunnen tegen zoutstress eigenlijk. Want zeewater is heel zout.
Ja.
En mazie mogen aan een plant geen zout water geven, dus die hebben speciale
mechanismen om dat zout water toch te kunnen gebruiken.
Inderdaad. Ja.
Dus je vindt die vooral daar, dus we gaan die niet zo snel tegenkomen in ons dagelijks leven.
Hij is daar gevonden, maar misschien ergens anders ook nog.
Wauw.
Ja, cool. Kijk. Nu dat we ineens weten wie dat de grootste is, laten we anders ook eens... Wie is de kleinste bacterie? En het kleinst gekende genus van bacteriën is de Mycoplasma. Ongetwijfeld allemaal over gehoord, denk ik. Mycoplasma.
Zegt mij wel iets.
Ik knap niet, nee.
Dat is een heel vervelende bacterie voor mensen in de biomedische wereld, omdat dat is vaak de nummer 1 contaminant van hun celculturen.
Nee.
Okay.
Maar ook wij hebben er last van. Hè. Bijvoorbeeld Mycoplasma pneumoniae veroorzaakt longontstekingen.
Ah, okay.
Vaak als je met zo'n irritant hoestje zit, dat niet weggaat. Deze. Je hebt ook Mycoplasma genitalium. En die kan daar ontstekingen gaan veroorzaken bij zowel mannen als vrouwen in de plasbuis, maar ook bijvoorbeeld in de baarmoederhals van vrouwen enzovoort. Een heel vervelende bacterie die ook antibiotica-resistenties heeft. Ik zou zeggen, we gaan daar ook verder over uitweiden.
Hoe klein is die dan?
Ja, goede vraag.
0,1 tot 0,2 micrometer in diameter.
Dus dat is 100 keer kleiner dan de gemiddelde bacterie.
Ja, inderdaad.
Wow.
Leuk.
Oké, dank u wel, Baptiste.
Ja, heel interessant.
Iemand dat de volgende vraag wil behandelen? Marion, van wie heb jij een vraag gekregen?
Ik heb eigenlijk een combinatie van twee vragen waarop ik één antwoord ga geven. De eerste vraag was, zijn er jongen- en meisjesbacteriën? Die kwam van Elise, 6 jaar. En de tweede vraag was, hoe planten bacteriën zich voort? Die kwam van Joris, 27 jaar. Dus ja, ik heb ze een beetje samengenomen, omdat ze wel aanleunen bij elkaar, mm-hmm. de twee vragen. Om eerst de vraag van Elise eigenlijk te beantwoorden, zijn er jongens- en meisjesbacteriën? Het simpele antwoord is nee. Alle bacteriën zijn hetzelfde geslacht, zeg maar.
En als het geen jongens of geen meisjes zijn, wat zijn het dan?
Onzijde. Dat is
een, geen van beide.
Geen van beide.
Dat is een woke vraag. waar ik niet direct een antwoord op heb. Het zijn bacteriën.
Ja.
Oké. Okay. Ja.
Maar goed, hoe planten bacteriën zich nu voort? Dat is eigenlijk aseksueel. Nu, om even te zeggen aseksueel, zal ik eerst kort zeggen seksuele voortplanting. Bij seksuele voortplanting, dat kennen we denk ik allemaal wel, is eigenlijk het concept dat er twee partners samen hun DNA, dus hun genetische erfelijke materiaal, doorgeven naar één individu. Bij aseksuele voortplanting gebeurt dat dus niet. Dus is er geen sprake van twee verschillende partijen, maar is er gewoon één organisme, in dit geval één bacterie, die zichzelf zal klonen. Mm-hmm. Dus inderdaad, alle bacteriën zullen gewoon een kloon zijn van zichzelf, van die ene bacterie.
Oké.
Ja. Dus ze kunnen het een beetje zien als ze gaan eerst alles wat daar binnen hun zit dupliceren, dus een tweevoud aanmaken, en vervolgens gaan ze zich in twee splitsen. Het is een beetje... Allee, het is niet echt een heel goede vergelijking, maar het is alsof dat wij ons hart zouden dubbel maken, onze longen, vier longen zouden hebben. Eerst alles dubbel maken en dan onszelf in twee zouden splitsen.
Nou ja, oké.
Okay. Dat is een beetje het concept.
Ja. Zo, dus eigenlijk in principe bestaat er één bacterie die allereerste was en zijn alle bacteriën van dezelfde soort allemaal klonen van elkaar?
Ja, in theorie wel, ja. Nu, natuurlijk, als zo'n bacterie zichzelf kopieert, dan zou je inderdaad kunnen zeggen dat alle bacteriën van diezelfde soort uit één originele bacterie komen. Maar dat is niet 100% waar, want er kunnen natuurlijke mutaties ontstaan, mm-hmm. waardoor dat er toch variatie kan komen in die klonen van die bacterie. En daarnaast zijn er ook specifieke mechanismen waarbij die bacteriën eigenlijk onderling toch iets van erfelijk materiaal kunnen uitwisselen onder elkaar. Mm-hmm. En de methode noemen we eigenlijk horizontale genoverdracht. Dus ja, in plaats van verticaal van vader op zoon, is het horizontaal van buur naar buur. Zeg maar.
Die geven dat gewoon aan elkaar?
Ja, eigenlijk wel.
Okay.
Ja. Allee, wisselen het uit vaak. Ja. Vaak is het een beetje geven en nemen.
Zeg. Oh ja.
Oh, mooi. Ja.
Dat is heel mooi. We kunnen
leuke
allemaal
vraag.
Wat leren van de bacteriële wereld.
Ja, ja, ja.
Samenwerking.
Ja. Moest iemand de specifieke mechanismen hierachter graag willen weten, ik zou zeggen, laat een reactie achter op onze social media en dan leg ik het graag verder uit.
Oké, okay, cool. Dank u wel. Ik wil anders wel de volgende vraag behandelen, als dat goed is.
Zeker.
Ik heb een vraag gekregen van Jo, 12 jaar op de dag van de wetenschap. Die vraagt eigenlijk, telt de 5-seconden-regel?
Mm,
kennen jullie de 5-seconden-regel?
Absoluut.
Ja, zeker. Ik gebruik hem iedere dag.
Ik ga er soms wel een beetje over.
Ja, dat betekent eigenlijk dat als je iets van eten laat vallen op de grond, dat je nog 5 seconden hebt om het snel op te rapen voordat er bacteriën en zo opkomen. En dat je het dus wel nog kunt opeten binnen die 5 seconden. En na die 5 seconden zal dat niet meer kunnen. Ik heb daar een beetje over opgezocht. Er zijn eigenlijk 2 peer-reviewed artikels die dat de 5-seconden-regel bespreken. 1 uit 2006 en 1 uit 2016. En in het eerste artikel doen ze eigenlijk 3 experimenten. Het is met salmonella dat ze werken. Voor te zien of dat die overgedragen worden naar hespenworst.
Magieke keuze.
Ja, hespenworst en brood hebben ze ook getest. Dus die wetenschappers zouden weten, als je boterham met hespenworst gaat vallen, kan het zijn dat er salmonella naar overgebracht wordt of niet. En ze hebben eigenlijk verschillende dragers, verschillende oppervlakten getest. Om te zien of dat die oppervlakten ook een invloed hebben op de overdracht van bacteriën naar het voedsel. En ze hebben dus tegels, dus keramische tegels, getest. Ze hebben ook hout getest en dan ook nog tapijt. En daar hebben ze dan de hespenworst of het brood, de sneeuwbrood, opgelegd. En dan bij elke seconde beginnen tellen hoeveel salmonellenbacteriën zijn er overgebracht en hoeveel zijn er achtergebleven op de drager, op het oppervlak. En ze zien eigenlijk dat al binnen de 5 seconden dat er al heel veel cellen overgebracht worden naar zowel naar de hespenworst als naar het brood. Maar ze zien wel een verschil tussen de drager. Wat zouden jullie denken? Waar zouden de meeste bacteriën afkomen?
Tapijt.
Ik zou eigenlijk denken een tegel.
Dat is zo'n glad oppervlak.
Ja. Zeg het mij niet, hè. Want tapijt, daar maak ik mijn uitzonderingen voor. Dan laat ik het gewoon liggen.
Ja, ik zou er gewoon denken omdat een tegel niet zo'n ruw oppervlakte, een vrij glad oppervlakte is. Dus ik kan me inbeelden dat die bacterie daar niet zo gemakkelijk op blijven hangen. Dus dat die sneller op je boterham of op je haspenworst gaan.
Ja, dat voelt ook wel.
Ja.
Gaan blijven plakken.
Een tegel is wel makkelijker om proper te maken.
Ja. Dat is waar, dus maar ja, dat is in deze vergelijking niet.
Ja, misschien, was die mat juist gekocht. Waar hebben ze dat juist
dus ze hebben dus al het materiaal eerst gesteriliseerd, dan hebben ze er salmonella op aangebracht, en met een gekende concentratie, mm-hmm. om dan te zien hoeveel dat er overgebracht zijn.
En dan ga ik mij afzetten bij mijn
ik ook wel, die tegel lijkt me inderdaad wel.
Ah, ik ga tapijt blijven gokken. Zo'n buikgevoel, maar ik weet het niet.
Ja, je zou denken dat tapijt het vuilste is, maar eigenlijk gaan de minste bacteriën over van tapijt naar het voedsel. Omdat ze denken, dat denken de wetenschappers in dit artikel, dat die bacteriën misschien tussen de vezels van het tapijt zijn terechtgekomen en dat die daardoor minder snel ook terug worden opgenomen door het voedsel.
Ja, dat is echt wat jij zei. Okay.
Dan was er nog een tweede artikel, waarbij dat ze eigenlijk bijna hetzelfde doen, maar hier nemen ze ook nog extra voedselbronnen mee in het experiment.
Niet alleen maar
en ze testen ook, naast die drie oppervlaktes, testen ze ook nog staal. Maar daar zien ze dat dat ongeveer gelijkaardig aan tegels of hout is. Ze testen in dit artikel ook watermeloen, brood en brood met boter en dan ook nog van die gummy snoep. En welk voedseltype denken jullie dat het meest bacteriën opneemt van die vier? Dus watermeloen, brood zonder boter, brood met boter en dan gummy.
Brood met boter.
Ja, ik sluit mij aan mijn brein.
Ik denk ook boter. Ja, boter.
Plakto.
Ja. De watermeloen.
Ja?
Ja, weet je niet, ik ben team watermeloen.
Nee. Dus, ja, watermeloen is inderdaad juist. Dus door dat water eigenlijk... Dat werkt als een soort lijm, dus die bacteriën die kunnen veel makkelijker hechten aan water dan aan een droog oppervlak. Dus die watermeloen neemt veel sneller bacteriën op dan die andere voedselbronnen. En de overdracht vindt al plaats vanaf 1 seconde. Dus de 5 seconden regel, ik zou het niet vertrouwen. Ik zou het eerder naar een 1 seconde regel brengen en dan zelf worden er ook al bacteriën teruggevonden.
Zien ze dat meer wordt door die seconden? Of zit eigenlijk alles er al op na 1 seconde?
Nee, ze zien wel effectief dat het toeneemt. Dus 5 seconden en dan, ja, ze hebben zo een paar uur ook nog getest. En het neemt wel toe tot een bepaald niveau, tot een bepaald plat.
But let's be real here. Dus die 5 seconden regel geldt nu over een universum waar dat er tegels bekleed zijn met salmonella.
Los van de 5 seconden regel, hoe gevaarlijk is het dan om iets van de grond te eten?
Ja, ik moet ook wel zeggen, even terug, dat het tweede experiment is niet met salmonella, maar met de gewone voedselbacteriën daar. Dus het is niet dat enkel salmonella overgedragen wordt, ook andere bacteriën kunnen, en schimmels waarschijnlijk, en virussen ook overgedragen worden.
Ja. Dus het is allemaal toepasbaar over op oppervlakte waar één bacterie in supergrote getalen aanwezig is. Maar in de realiteit is dat natuurlijk niet zo. Daar zijn misschien een paar cellen van elke bacterie niet genoeg om je ziek te maken, eigenlijk.
Ja, kun je er ziek van worden? Dat is een andere vraag.
Dat is een andere vraag, natuurlijk. Mm-hmm.
Hè? Dankt er dan vanaf hoe vuil dat je vloer is.
Ja. En welke bacteriën dat er aanwezig zijn.
Ja. Ja. Ook belangrijk om even mee te geven aan de luisteraars, is wel dat het niet altijd zozeer de aan- of afwezigheid is van een bacterie die je ziek maakt, maar echt de hoeveelheid bacteriën.
Ja.
En als dat een bepaalde limiet overschrijdt, dan word je daar ziek van.
Ja. Ja. Ja, dus in het vervolg, als je je koek of zo op de speelplaats laat vallen, denk dan aan die verschillende factoren die we hier gezegd hebben. Denk dan het soort voedsel dat je hebt laten vallen, het type microben, ook de topologie van het oppervlakte en hoe lang dat het op de grond gelegen heeft.
Dus CEO, maak een determinatieschemaatje en je komt er wel.
Voilà. Dank u wel voor deze vraag.
Even terzijde, we hebben effectief zo'n flowchart gemaakt voor wanneer het aan te raden is om je eten te laten liggen op de vloer en wanneer het nog safe is om het op te eten.
Ja. Dus check zeker onze socials. Zal ik voor de volgende gaan?
Goed.
Oké. Ik heb ook een heel goede vraag gekregen van Michiel, 33 jaar, namelijk groeien er bacteriën op Mars? Dus David Bowie, zoals we weten, vroeg die vraag reeds in 1973 en blijkbaar is dat dus nog altijd even omstreden. Dus we weten nog altijd niet of dat er effectief leven op Mars is of meer specifiek of dat er bacteriën op Mars zijn. Want mocht het zo zijn, dan verwachten we ook niet dat dat een heel vergevorderde levensvorm gaat zijn. Nu, wat zijn de feiten? Als we die vraag heel kort zouden moeten beantwoorden, is er leven op Mars? Of zijn er bacteriën op Mars? Niet dat we weten, of toch niet dat we echt heel veel concreet bewijs van hebben. Maar het is wel zo dat we niet verwachten dat er momenteel nog heel veel leeft of leven is op Mars. En dat is zo omdat de omstandigheden op Mars eigenlijk helemaal niet zo gunstig zijn. Dus het is daar heel erg droog. Het is daar ook ongelooflijk koud. Het is daar min 63 graden Celsius zo gemiddeld. Dus tenzij dat we het hebben over heel extremofiele bacteriën, dus bacteriën die houden van extreme condities, verwachten we niet dat daar heel veel gaat overleven. Het is ook zo dat Mars zijn atmosfeer verloren heeft. Want vroeger had dat een magnetisch veld. Maar blijkbaar, ze hypothetiseren daarover, dat is door meteorietinslagen, is dat zijn magnetisch veld verloren. En is dat daardoor ook zijn atmosfeer verloren. En dat zorgt ervoor dat er ook heel veel kosmische straling op dat oppervlak aanwezig is. Ah. Dat is ook niet zo goed voor je DNA en dat is ook niet zo goed voor je leven.
Ja, ja, ja.
Kunt u voorstellen. Dus het is daar niet de meest gunstige omgeving. Blijkbaar zijn daar ook onder andere perchloraten rijkelijk aanwezig. En dat zijn chemische stoffen die over het algemeen ook zeer toxisch zijn voor de meeste levensvormen. Nu, het is wel zo dat er vermoed wordt dat er ooit zeer gunstige omstandigheden op Mars waren voor leven te onderhouden. Het is namelijk zo dat ze denken dat zo'n 2,5 miljard jaar geleden, dus dat is ongelooflijk lang geleden, dat er stromend water was op Mars. En dat blijkt heel belangrijk te zijn. Daarnaast is het ook zo dat ze silica daar talrijk aanwezig achten. En dat wijst op de aanwezigheid van die hydrothermal vents, of gijzers, wat ook heel belangrijk is bij het ontstaan van leven. Want eigenlijk denken we nu in de huidige theorie bijvoorbeeld dat leven op aarde ontstaan is in soortgelijke omstandigheden, maar daar zeker in een andere aflevering meer over.
Ja.
Dus die omstandigheden gaan ooit zeer gunstig geweest zijn. Het gaat daar ook ooit een heel dense atmosfeer aanwezig geweest zijn, met dan dat magnetisch veld. Dus er wordt gedacht dat er misschien inderdaad ooit leven geweest is. Nu, dat brengt ons dan tot de volgende vraag. Er zijn heel veel verschillende groepen ook aan het zoeken naar of dat er leven is, door naar verschillende biomarkers te gaan kijken. Maar mocht er leven zijn geweest, zouden we dat nu nog kunnen opsporen. Of zou dat er nu nog altijd kunnen zijn? Nog interessanter. Want zoals we ook al in de vorige aflevering gehoord hebben, in de permafrost kan er wel al eens wat leven aanwezig blijven. En dat wordt ook geacht dat dat hier het geval kan zijn. Zo is er bijvoorbeeld een bacterie, en zijn ze testen aan het doen, met een bacterie hier op aarde. Hij noemt Deinococcus radiodurans, wat dus eigenlijk al wijst op het feit dat hij radioactieve straling, dat hij daar supergoed tegen kan. Ze noemen hem dan ook Conan de Bacterium. Dus zo wordt hij genoemd. Ze zijn daar testjes mee aan het doen, ook op aarde, om te kijken hoe goed dat hij die omstandigheden momenteel op Mars zou kunnen verdragen. En er wordt gedacht dat hij, als hij ongeveer zo'n 10 centimeter onder het oppervlak van Mars zou zitten, dat hij toch zo'n 280 miljoen jaar zou kunnen overleven daar.
Wow.
Ja, niet genoeg om die 2,5 miljard jaar te overbruggen, nee. Maar tegelijkertijd wordt er ook gedacht dat door die vele impacten van meteorieten, dat er af en toe wel teruglopend water, door die impacten, door die warmte die gegenereerd is, aanwezig is op Mars. En dat er dus nog altijd leven zou kunnen zijn op Mars. Ja, ik zie een vingertje omhoog gaan.
ik versta het niet. Ja. Wat je zei van die meteorieten zorgen ervoor dat het terugstromend water is.
Omdat het warmer wordt terug.
Ja. Wat Marion zegt.
Dus alles wat bevroren is, wordt even terug ontdooid.
Ja. En dat zou genoeg kunnen zijn om eventjes zo'n klein proces van rehydratatie te kunnen hebben. Floep! En die bacterie is terug gelukkig en die kan er weer 280 miljoen jaar tegenaan.
De bacterie overleeft de meteoriet dan wel.
Ja, bacteriën kunnen zoiets
wel. Daarvan uitgaande, dan wel. Maar dat is dus zeker een theorie. Het enige wat er nu wel heel beloftevol is, al voor of dat er leven is op Mars, of leven is geweest ooit op Mars, is dat ze een bepaalde meteoriet gevonden hebben. Dus die hier op aarde is toegekomen en het zou van Mars oorsprong zijn. Hij noemt Yamato 000593. En NASA veronderstelt dat er dus effectief kleine fixatietjes van koolstof aanwezig zijn, waarvan dat zij er wel van uitgaan dat van biotische activiteit komt.
Oeh.
Dus NASA is kind of sold on the subject.
Dus ze hebben sporen gevonden op een meteoriet die wijzen op leven.
Dat, ja.
Ja, wauw.
Yes. Maar nog niet het leven zelf.
Nee. Nog niet het leven zelf, dan nog niet. En ook altijd heel voorzichtig mee zijn. Want als ik het zo aan het lezen zijn. Was... Nee, absoluut niet. Het is al heel veel gebeurd dat ze zo denken van... Ah, leven! Ja, nee, toch niet. Mm-hmm. Ja. Dus misschien wordt dit ook weer een... Ja, nee, toch
als er leven is, zit het goed verstopt in ieder geval.
Ja, sowieso. Ja.
Cool.
Oké. Okay. Super interessant.
Ja, leuk. Interessant verhaal.
Dan hebben we nog één vraag over.
Eén vraag.
En die komt van?
Ik heb een vraag van een anoniem persoon. Ik weet dus ook niet hoe oud dat die persoon is.
Oeh, spannend.
En de vraag is, kunnen bomen praten met elkaar?
Ah.
Ja, dat is een goede vraag en heeft op eerste zicht niets met micro-organismen te maken, maar je zult wel zien dat het wel zo is. Dus kunnen bomen met elkaar praten? Eerst en vooral, ja, kunnen planten praten? Ja, op het eerste zicht niet, want planten lijken geen geluid te maken, maar dat is dus niet helemaal waar. Dus er zijn planten, er is al geluid waargenomen van planten, maar dat geluid dan komt dan bijvoorbeeld van in een boom heb je bijvoorbeeld het water dat door de boom stroomt en af en toe komt daar eens een luchtbelletje in of zo en dat maakt dan een geluid.
Okay.
Of bijvoorbeeld als de wortel van een plant groeit, dan gaat er soms iets breken of zo, iets van het omhulsel van die wortel gaat breken en zo en dat maakt dan geluid. Maar er is nog niet geweten of dat planten dus geluid maken per ongeluk, doordat ze groeien of door de processen die daarin gebeuren. Of dat ze dat eigenlijk ook gebruiken om te communiceren. Er zijn bepaalde mensen of bepaalde wetenschappers die denken dat het zo zou kunnen zijn. Dat de planten dus effectief het geluid gebruiken als communicatie tussen elkaar. Maar daar is men dus nog niet zeker over. Planten kunnen wel, lijken wel te reageren op geluid. Dus bijvoorbeeld als ze bepaalde geluiden gaan waarnemen. En geluiden zijn eigenlijk gewoon trillingen in de lucht.
Mm-hmm.
Dus er is al gezien dat ze bij bepaalde trillingen in de lucht, dat ze dan beter gaan ontkiemen of beter gaan groeien. En er zijn zelfs wetenschappers die onderzoek gedaan hebben naar bepaalde soorten muziek en welk effect dat die hebben op planten. Dus, en wat kwam er daaruit? Je zou het misschien moet je eens raden van welke muziek zou een plant het liefst horen? Dus op welke muziek zat hij het best groeien?
Welke vibe geeft een plant mee?
Reggae.
Ja, reggae.
Oh my god, ja.
Ik zeg klassieke muziek.
Ik moet zeggen, mij geeft ze jazz.
Ah ja, oké. Okay, ik zeg wat klassieke muziek.
Ik ook voor reggae. Dat is een beetje...
Ja, man.
Blijkt dat het geen van die dingen is, maar dat een plant het best groeit op muziek van Black Sabbath.
Oh yeah.
Ja, dat is hard rock.
Mijn planten gaan...
Hard rock en zelfs metal. Dus blijkbaar heeft een plant graag een beetje uptempo, stevige muziek om zo goed mogelijk te groeien. Klassieke muziek hebben ze ook getest, maar dat werkte niet al te goed.
Oei, snap
dus ik. Wat dan te maken met...
Bij rustige muziek gaan planten niet...
Dus waarschijnlijk een hoge, noemt dat dan, beats per minute? Veel...
Trillingen.
Ja, veel trillingen, hè, ja.
Okay. Dus babbelen planten en bomen, dat zijn ze nog niet helemaal zeker. We weten dat ze geluid maken, maar we weten niet of dat per ongeluk is of dat ze echt communiceren met elkaar. En we weten ook dat ze reageren op geluiden. En dus op metalmuziek ook, blijkbaar. Wat ze wel al langer weten en zeker zijn, is dat planten zeker en vast met elkaar communiceren. Dus op een andere manier dan door geluid te maken. En een van de manieren waarop dat ze dat doen, gaat eigenlijk terug naar een micro-organisme dat we al besproken hebben, Mycorrhiza. Dus Mycorrhiza hebben we al gezien, die gaan groeien op de wortels en in de wortels van planten. En blijkt dat één bepaalde schimmel, dat die ook meerdere planten kan infecteren. Of ook kan groeien op meerdere planten. Dus wat je dan gaat krijgen, is uw boom met zijn wortels, met de schimmels. En de schimmeldraden die dan verschillende bomen gaan verbinden met elkaar. Dus de schimmels maken dan eigenlijk een soort netwerk waarin dat ze de verschillende bomen met elkaar gaan verbinden. En daar is zelfs een naam voor. Ze noemen dat de Wood Wide Web.
Oeh, dus, iemand punnietes. Het
World Wide Web, inderdaad. En via dat netwerk kunnen ze eigenlijk heel veel verschillende dingen gaan doen. Dus er zijn bijvoorbeeld moederbomen die nakomelingsjes in de buurt hebben, die via dat netwerk suikers gaan rondsturen naar hun nakomelingen in de buurt.
Dat is heel cool.
Het omgekeerde gebeurt ook. Dus bomen die juist toxische stoffen gaan verspreiden in hun buurt, waardoor dat ze bomen in de buurt kunnen ziek maken of afdoden.
Allemaal via die schimmels dan?
Ja, via die schimmels. Dus ze gaan dan via hun wortels die stoffen in de schimmel gaan brengen. En de schimmel die verspreidt dat dan naar andere bomen in de buurt.
Schimmel is een beetje de hitman eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, het gebeurt dus. Hè. En wat er ook gebeurt is bijvoorbeeld stervende bomen, die gaan hun voedingsstoffen die ze toch niet meer nodig hebben, gaan lozen in dat netwerk. Waardoor dat de bomen in de buurt dat dan kunnen gaan gebruiken.
Wow.
Dus ja, we zien zowel voorbeelden van sociale bomen als bomen die iets minder sociaal zijn. Maar ze gebruiken allebei dat netwerk om stoffen te gaan verspreiden in de buurt.
De Wood Wide Web.
De Wood Wide Web, inderdaad. Misschien een extra weetje, het heeft er iets minder mee te maken, maar sommige bomen hebben ook geen mycorrhiza nodig om aan elkaar verbonden te zijn. In de Verenigde Staten is er namelijk een bos van een halve vierkante kilometer of zo, dus al een redelijk groot bos, waar honderden verschillende bomen staan die allemaal verbonden zijn onder de grond door hun eigen wortels. Mm. Dus wat je eigenlijk hebt, is niet allemaal verschillende bomen, maar één heel grote boom die honderden verschillende stammen gemaakt heeft en die allemaal verbonden zijn door dezelfde wortels.
Is dat niet het grootste organisme ter
dus
wereld?
Of niet het grootste organisme, maar het zwaarste.
Het zwaarste, ja.
Dus het is één organisme, het noemt Pando.
Dat is keischattig.
Schattige naam voor iets heel groot. En het is inderdaad niet het grootste. Het grootste of het meest uitgestrekte organisme is een bepaalde schimmel. Daar hebben we het al eens over gehad.
De humongous fungus.
Ja, de humongous fungus. Maar dat is niet de zwaarste, dus dit is het zwaarste. En het weegt 6000 ton. Dus dat is 6 miljoen kilo. In vergelijking, 6000 ton is het gewicht van 6000 grote blokken van een ton.
Hoeveel stevige olifanten zouden dat?
Maar 6000 ton is ook het gewicht van 8500 auto's, 1200 stevige olifanten en 40 blauwe vinvissen. Dus even in perspectief, een blauwe vinvis is het grootste dier dat ooit geleefd heeft. En dat komt maar, de grootste komen maar aan 150 ton. Dus dat ding is nog 40 keer zo groot als het grootste dier dat ooit geleven heeft.
Waarom is dat allemaal
zo zwaar als het...
Eerste keer zo zwaar qua gewicht. Ja. Dus kunnen bomen met elkaar praten? Dat weten we nog niet, of ze geluid gebruiken. Kunnen ze met elkaar communiceren? Zeker en vast.
Hey.
Bedankt. Cool. Dank u wel, Anoniempje.
Cool.
De interessante vraag.
Oké, dan hebben we de meeste vragen behandeld eigenlijk.
Yes.
Als jullie nog vragen hebben, stuur ze gerust door en dan kunnen we er ooit nog eens een aflevering aan uitweiden. Maar voor nu, bedankt om het luisteren allemaal. En bedankt om het te delen met jullie vrienden en kennissen. Het is altijd heel leuk om te horen dat jullie kinderen aan het meeluisteren zijn of dat jullie vrienden ook zijn beginnen luisteren. Dus dank u wel voor alles.
Yes. En blijf ook zeker vragen doorsturen. Hè? En zeker de jongen onder jullie, de jonge kinderen, dat zijn vaak heel leuke vragen. Mm-hmm.
En zet dan een keer meer Ozzy Osbourne op als je planten wat ziek is.
Als planten het niet zo goed doen.
Black Sabbath. Even wat Black Sabbath.
Ja.
Tip van de dag.
Was deze aflevering iets voor jou? Bekijk dan zeker eens onze Twitter, Facebook en Instagram voor extra weetjes en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Dan zien we elkaar daar. Tot dan!